aftellen naar het grootste wandelevenement van Nederland is weer begonnen. De Vierdaagse organisatie treft haar voorbereidingen en de wandelaars gaan op pad om te trainen. Dit is de route naar de start. Ja, welkom wandelaars bij alweer de derde Route naar de Start, de officiële podcast van de Vierdaagse. Wij zijn Babs en Gijs en nemen je deze aflevering weer mee op pad. En wat komen we op de route zoal tegen dit keer, Babs?
Nou, natuurlijk weer een heleboel. Deze aflevering gaat vooral over controles onderweg. Mm-hmm. En het bewijs dat je dus moet leveren dat je hem echt gelopen hebt. Ja. En dat bespreken we samen met Ton Heerschop. En Ton is een van onze bestuursleden en ook verantwoordelijk voor die dienstcontrole.
En natuurlijk zitten we niet alleen aan tafel met onze hoofdgast. Bij ons aan tafel ook een debutant. En dit keer is dat Mitchell. Welkom, Mitchell.
Goedemiddag, hoi.
Kun je iets over jezelf vertellen?
Ja, zeker. Ik ben 32 jaar. Ik woon in Nijmegen. Ik schrijf voor de Gelderlander. Normaal schreef ik altijd over de Vierdaagse feesten. En dit jaar ga ik voor het eerst meelopen.
Ja. Dus en je leeftijd dus de 50 kilometer?
50 kilometer, ja, inderdaad. Ja, ja, zeker.
En ben je al aan het trainen?
Nou ja, ik ben vorige week voor het eerst echt gaan trainen. Mm-hmm. 20 kilometer gelopen. En dat ging best wel goed, moet ik zeggen. Ja. Maar ik besefte wel, bij thuiskom dat ik, oh, dan is het straks 2,5 keer zoveel. En dan 4 dagen achter elkaar. Dus dat is wel pittig.
Ja, precies.
Dacht ik, maar ik heb er toch wel vertrouwen in.
Ja, en jij zit er lekker bij tijdens deze aflevering. Heel fijn. We gaan jou soms ook een vraag stellen. Want we zijn ook wel benieuwd hoe jij naar de onderwerpen van deze aflevering kijkt.
Heel goed.
Maar voordat wij dat onderwerp induiken, eerst gaan we naar het korte nieuws. Het korte nieuws. Ja, en de eerste die we hebben is de herinrichting van het start-finish-terrein.
Ja, dat klopt. Daar zijn we dit jaar naar aan het kijken. De wedren, bij de vele deelnemers wel bekend als het start- en finish-terrein van de Vierdaagse. En wij zijn aan het kijken hoe we dit gebied wat kunnen herinrichten. Dat is een project wel van meerdere jaren, maar dit jaar zullen wandelaars er al iets van gaan merken. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk vooral belangrijk dat we het gebied zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk blijven maken. Dus daar zijn we mee bezig.
Blijven verbeteren.
Zeker.
En de tweede is de sponsorloop.
Klopt, ja. We hebben ook een initiatief, dat heet de Vierdaagse Sponsorloop. Dat is een stichting die is verbonden aan de Vierdaagse. En dan kun je je kilometers gaan wandelen voor het goede doel. En dan kun je, als je dat leuk vindt, kijken op www.devierdaagsesponsorloop.nl. Er staan een aantal goede doelen omschreven. Je kunt ook zelf een goed doel kiezen. En dan kun je geld ophalen voor dat goede doel. Dus het is natuurlijk een prachtig initiatief. Ja. Vorig jaar hebben we zelfs ruim 9 ton opgehaald. Dus ja, we streven dit jaar weer naar zo'n mooi bedrag natuurlijk.
Willen we eroverheen? Ja. Of gaan we dat niet aan?
Als we dat kunnen evenaren, zijn we al ontzettend blij.
Precies. Nou, gaan we daarvoor. En voordat we naar Ton gaan, gaan we eerst nog even naar misgelopen.
Misgelopen.
In Misgelopen hoor je elke aflevering een blunder of een leermoment van een ervaren Vierdaagse deelnemer. Zodat jij als wandelaar meteen al weet hoe het wel moet. En dit keer bellen we even met Koert Langehuizen, die dit jaar voor de 45ste keer meedoet.
Mijn naam is Koert Langehuizen. Ik loop al jaren de Vierdaagse. Ik ben begonnen in 1973 en dit jaar ga ik voor de 45ste keer lopen. Dat was in, ik weet het niet meer precies, 2014 of 2015. Het was de eerste dag. We liepen nog over de dijk van Oosterhout als laatste gedeelte. En ik voelde me eigenlijk al niet zo lekker. Het was een warme periode. Ik denk dat ik of te weinig gedronken of te weinig gegeten had die dag. En op het moment dat ik de Waalbrug opliep, werd het zwart voor mijn ogen. En het volgende wat ik me herinner is dat ik op de grond lig en dat er wat mensen zich om mij bekommerden. Ik was in ieder geval helemaal van de wereld af geweest. Ik hoorde toen ook dat iemand zei dat de ambulance al gewaarschuwd was. En toen dacht ik, ambulance? Dat betekent bandje afknippen en einde Vierdaagse. Ik denk dat gaat me niet gebeuren. Dus zo goed en als kwaad als het ging, ben ik toch weer op de voeten gekomen. En met behulp van een andere wandelaar ben ik het laatste stukje vanaf de Waalbrug naar de wedren gaan afleggen. Nou, we waren halverwege de Waalbrug. Toen kwam de ambulance al over de brug aangereden. Dus ik ben eigenlijk net op tijd weer verder gegaan. De dag uitgelopen, naar huis gegaan. En de volgende dag weer gewoon gestart. En dat jaar ook de Vierdaagse helemaal uitgelopen zonder verdere problemen. Mijn tip is, zorg goed voor jezelf onderweg. Zorg dat je, als het warm is, dat je iets op je hoofd hebt. Drink voldoende, maar ook weer niet te veel. En zorg dat je ook geregeld eet. Ik heb mij aangeleerd om over de hele dag gewoon regelmatig wat te eten. En zo je lichaam op peil te houden.
Nou, dat is natuurlijk een goede tip voor Koert. Fijn dat hij hem destijds ook kon uitlopen. Het is natuurlijk al wel even een tijd geleden. En ja, goed erbij te zeggen is dat we tegenwoordig echt het risico goed inschatten voordat we een ambulance bellen. En dan kun je er beter niet voor wegvluchten natuurlijk. Dus dat vooral niet als tip meenemen, zou ik zeggen. In de studio. Bij ons aan tafel zit Ton Heerschop. Welkom, Ton.
Hallo.
Ton is nu bestuurslid, maar werkte jaren als hoofd van de dienst controle. 60 controleurs zorgen ervoor dat de wandelaars hun prestatie kunnen bewijzen. Een van de skills van die controleurs, dat is achteruitlopen. Hoe zit dat, Ton?
Ja, kijk, als je zo'n grote groep mensen die wij, onze wandelaars, als je die wil controleren middels het knippen van een kaartje zoals wij dat doen. Dan kun je niet stil blijven staan, want dan word je echt overlopen. Dan wordt het een drama.
Ja.
Plus het feit dat dan al die mensen gaan stilstaan en dan gaat dat
stroomt achter, het op.
Ja. En dat wil je niet tijdens dit evenement zeker niet. Dus wat onze controleurs doen, die hebben er een prachtige systematiek voor bedacht. Mm-hmm. Die lopen achteruit vanaf een bepaald punt. Dus twee punten die ze vast hebben gesteld. Het begin van de controlepost, het einde van de controlepost. En daar staat maar één persoon die staat stil voor de laatste check dat iedereen ook echt zijn knip gehad heeft.
Ja.
Maar de rest die blijft gewoon achteruit lopen en ondertussen knippen ze de kaartjes. En die laatste persoon heeft meestal heel weinig te doen.
Ja.
Dat zijn echt mensen die dan echt totaal vergeten zijn. Die zijn al 15 controleurs voorbij gelopen. En nou, wat daar reden voor is, weten we niet. Maar af en toe moet hij nog een knip zetten. Maar dan is het echt ook, dan weet je dat iedereen gecontroleerd is. En op dat moment kan het weer verder. Maar het is gewoon om te zorgen dat de doorstroming bevorderd wordt.
Precies.
Dat is een pittige klus, kan ik je melden. Want ik heb dat een paar keer zelf ook mogen doen. En dan, dat is vermoeiend.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En je moet ook je ergens aan overgeven om achteruit te kunnen lopen, of niet?
Ja, het is een atypische of natuurlijke reactie natuurlijk om achteruit te lopen. Maar als je het eenmaal gewend bent, ja, dan gaat het ook vanzelf. En die ploegen die zijn zo op elkaar ingespeeld. Dat gaat, de eerste dag zal het misschien nog een beetje stroperig gaan. Maar de tweede, derde, vierde dag gaat het als fantastisch automatisme.
Precies, ja. Hey, en die controlepost, die zegt al iets over, ze knippen dus. Wat doen ze precies? Kun je daar nog wat meer over zeggen?
Nou, vooraf hebben zij een schema gemaakt. Iedere wandelaar krijgt een kaartje mee met 8 cijfers erop.
Mm-hmm.
En die 8 cijfers, elke dag wordt op een bepaalde afstand, op bepaalde punten, één van die cijfers wordt geknipt met een unieke tang. Hè? Dus die tang is ook niet na te maken, dat knipje wat erin zit.
Ja, die heeft een speciale vorm.
Die heeft een speciale vorm, die gaan we niet onthullen natuurlijk, dat snap je.
Dus helaas, Mitchell, je kunt hier nog niet je voordeel doen.
Nee, we houden sommige dingen nog geheim. Okay. Een beetje spanning en sensatie moet erin zitten. Maar we zorgen er dus voor dat die op een bepaalde plek een bepaald cijfer wordt geknipt. En dan weten wij ook als we aan het einde, dan komt men bij de finish. En dan kan daar ons UC-lid, hè, ons lid van het uitvoerend comité, die bij de bureaulisten zit, zoals wij dat zo mooi noemen. Die kan dan controleren van, heeft deze persoon inderdaad die route gelopen, ja of nee?
Ja, precies.
En als je zo'n post mist?
Het is bijna onmogelijk om een post te missen. Dus dat kan ik je gelijk geruststellen. Er staan heel veel vooraankondigingen dat die post eraan komt. Daarnaast het wandelpeloton zelf. Dat begint ook al te gillen van cijfer 4 of cijfer 3. Nou, weet iedereen al, kaartje moet getrokken worden. En we gaan weer knippen. En op het moment dat je daar tussendoor loopt, ja, dan zie je dat vanzelf gebeuren. Okay. En dan maak je daar niet druk om.
Nou,
ik heb het 12 keer gelopen, geen één keer gemist hoor. Nou. Dus komt goed.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het een beetje spannend ook is als het zo is. Dus een controlepost, dat je daar dan toch mee bezig bent. Want ja, jullie zijn ook een beetje dan een soort vierdaagse politie?
Nee, absoluut niet. Wij zijn geen politie. Ik bedoel, wij bewaken natuurlijk wel de reglementen van de vierdaagse.
Mm-hmm.
Maar politie vind ik het een zwaar woord. Hè. We zijn geen opsporingsinstantie die naar boeven op zoek gaat. We hebben een reglement. We kunnen mensen disqualificeren. Dat gebeurt ook elk jaar wel een paar keer.
Hoeveel?
Tussen de 30, 35 mensen. En dan zijn het vaak zijn de militairen die gewoon te weinig bepakking meenemen.
Ja.
En dus het gewicht wat ze mee moeten nemen, dat ze die eis, daar voldoen ze dan niet aan.
Ja,
ja, dan is het gewoon, voor militairen zijn we daar wel strikter in. Dan zeggen we gewoon, ja jongens, dit is de afspraak.
Ja.
Jullie mogen 40 kilometer met 10 kilo bepakking. Je hebt er maar 8 kilo meegenomen, jammer. Maar dan dragen we je voor disqualificatie.
Precies, ja. Maar dat zijn dus lage aantallen als je kijkt op het geheel, is verwaarloosbaar.
47.000 inschrijvingen, 40.000 mensen aan de start. En dan hebben we 30 mensen die de regeltjes niet naleven, die we betrappen. Dus, maar het blijft wel nodig natuurlijk. Hè. We staan ook ergens voor. Hè. Het is een koninklijk erkende medaille. Dus daar moeten we ook wel natuurlijk voor zorgen dat we ook de regels proberen te handhaven. Precies. En ik moet zeggen dat het legioen, dat corrigeert zichzelf ook aardig, hoor, kan ik je melden. Ja? Als er iemand al maar een klein stukje af begint, dreigt te snijden, al is het maar een veldje oversteekt, dan moet je eens horen wat er geroepen wordt links en rechts.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja.
Dus dat komt ook goed.
Ja. Ja. En mensen lopen natuurlijk ook vaak ook samen in groepen. Dat, Ga jij, weet je dat al, Mitchell?
Jazeker, ik ga met twee vrienden meelopen.
Ah, okay.
Met twee goede vrienden van mij. Ja.
Ja. Ja, dus dan kun je elkaar ook een beetje in de gaten houden.
Ja, zeker.
Weer een post aan.
Ja, ja, precies. Ja.
Elkaar lekker waarschuwen als die controlepost eraan komt.
Ja, precies.
En, en opletten dat je de goede afslagen neemt. Hè, want,
ja, want dat gebeurt denk ik ook nog wel eens dat mensen de verkeerde afslag nemen. Of...
Ja. Ook nog wel eens mensen die heel gezellig lopen te kletsen met elkaar. En dan in plaats van de 50 naar de 40 afslaan. Nou, dat is
Natuurlijk. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog.
Ja, ja. Dan zorgen we dat daar ook een aantal controleurs staan. En die kijken echt op de polsbandjes. Hè. De kleur van de polsbandjes is goed te onderscheiden of daar iemand op de 40 of de 50 moet lopen.
Kan het zijn dat je dan echt kilometers terug moet lopen? Of niet?
Nee, die kans is vrij klein. Wat we wel eens ooit tegenkomen is iemand die in plaats van dat ze 30 lopen op de 40 of de 50 kilometer terechtkomt. Omdat ze ook niet opgelet hebben. Ja, dan is het wel eens ooit dat we zeggen, ja, loop nu maar door. Want en dat communiceren we natuurlijk onderling goed, zodat ze aan het eind van de rit wel ook geregistreerd worden. Ze hebben 30 kilometer gelopen tenslotte. Hoger 10 kilometer te veel die dag.
Oh ja, precies.
Jij noemde net even dat polsbandje, Ton. Dat heeft dus inderdaad een bepaalde kleur. Dan weten de controleurs welke afstand men loopt. Waar is dat polsbandje nog meer nodig?
Een registratie start. Hè. Bij de start wordt hij gescand om te kijken of jij ook inderdaad van start bent gegaan. En bij de finish wordt hij ook weer gescand. En daarnaast weten wij natuurlijk bij het aanmelden, we verifiëren dan of de persoon ook echt de persoon is die hij of zij zegt dat hij is. En daarmee ringen we hem, zeg maar. Hè. De persoon in kwestie, dan wordt er een keurig netjes het polsbandje omgedaan. En dat is bijna niet af te krijgen. Als je het wel afhaalt, ja, dan ben je gelijk uit het
spel. Gedisqualificeerd.
Ja.
En je zei net al, die controle die gebeurt dus door de dienstbureaulisten. Ja. Daar hebben we volgens mij ook nog wat informatie over, Gijs.
Zeker. Ja, want het is inmiddels traditie in Route naar de Start. Elke aflevering gaat onze reporter San op pad met iemand van de organisatie of een wandelaar. En dit keer is dat Frida van de Vendel, hoofd van de dienst bureaulisten. Bureaulisten die werken op de wedren. Bij start en finish scannen ze de pandjes. Nou, we hebben net wel gehoord, jullie zien jezelf niet als politie, maar soms moeten ze wel een beetje detective spelen.
San op pad, San op pad, San op pad.
Dan gaan we maar eens even op weg, want ik loop hiernaast.
Dat is Frida van de Vendel.
Frida, de wedren in de zomer is een heel ander gezicht dan de wedren in de winter.
Nou, de wedren is nu normaal natuurlijk een parkeerplaats vol met auto's. Maar in de zomer transformeert zich dat helemaal tot een evenemententerrein. Niet meer herkenbaar als park en als parkeerplaats. Dus
Ja, het is eigenlijk een klein dorpje op zich.
Een klein dorpje op zich, zeker.
Hey, en Frida, wat doe jij op de wedren met de Vierdaagse?
Ik ben hoofd van de dienst bureaulisten. De bureaulisten zijn verantwoordelijk voor het aanmelden, de start, de finish en het uitreiken van de kruisjes op vrijdag.
Aha, en neem mij eens mee. Die wandelaars die komen 's morgens bij jullie.
Die komen zich op zondag en op maandag bij ons aanmelden. Dan komen ze met hun aanmeldbrief. Die hebben ze gekregen na hun inschrijving. En dan krijgen ze van ons een polsbandje als hun ID klopt. Met de persoon die voor ons staat. En dan koppelen wij het polsbandje aan de aanmeldbrief. Dus dan worden hun gegevens aan het polsbandje gekoppeld. En het polsbandje mogen ze de week niet meer afdoen.
Ho jee, ze zitten vast aan het polsbandje.
Ja, zeker. Ja.
Dus als ik het goed begrijp, dan zitten alle gegevens van jou en van de route die je loopt, die zitten gekoppeld aan dat bandje.
Aan dat bandje.
Maar als je dan onderweg gaat,
dan krijg je van ons een controlekaart mee.
Ja.
Dus bij het aanmelden krijg je ook een controlekaart mee voor dag 1. En is het de bedoeling dat je de controleknipjes ophaalt op de controleposten? Aha. En als je dan terugkomt bij ons, dan controleren wij natuurlijk die kaart. En dan, als het goed gelopen is, de route, dan krijg je van ons een finish scan.
Ja.
Weer op het polsbandje. En dan, dan krijg je een controlekaart voor dag 2 mee.
Aha, dus je krijgt per dag een kaart.
Ja, per dag een finish en een kaart.
En ik ben zelf een enorme sloddervos, hè? Dus ik raak onderweg mijn controlekaart kwijt. Of ik mis
een... Ja, dat is natuurlijk al een hele belangrijke, hè?
Oh ja? Maar ik heb toch mijn polsbandje?
Nee, dat controlekaartje bewijst echt dat je de route hebt gelopen onderweg.
Ja, oké. Maar volgens mij gebeurt het ook wel eens dat mensen inderdaad hun kaart kwijt zijn. Ja. Wat doen jullie dan?
Nou, dan gaan we proberen te achterhalen of ze de route gelopen hebben.
Oh, oké. Maar ja, hoe doen jullie dat dan?
Ja, dat kan ik natuurlijk niet helemaal prijsgeven.
Ja, een klein tipje van de sluier.
Nou, ik ga wel vragen stellen waar ze geweest zijn. En eigenlijk wil ik daar bewijs van zien.
Oh ja? Dus jullie zijn dan eigenlijk een soort detective?
Klein beetje wel, ja.
Ja.
Ja, zeker.
Een beetje, je moet een beetje
recherchen. Ja, je moet ook gewoon die controlekaart natuurlijk bij je houden. En bewaken met je leven, zou ik zeggen. Als je dat Vierdaagse kruisje wil behalen. Maar mocht het echt gebeuren dat je hem kwijt bent. En dat gebeurt bijvoorbeeld al voor de start dat je merkt dat je hem kwijt bent. Dan kun je langs de service desk om een nieuwe te halen. Dat kan al meteen in de ochtend. Gebeurt het onderweg dat je merkt dat je hem kwijt bent. Meld je gewoon bij de controlepost.
Ja.
En vertel daar ook dat verhaal. Ook zij zullen checken of je alles hebt gelopen tot dan.
Mhm.
En als je echt bij de finish terugkomt en je bent hem kwijt, ja, dan gaan wij hetzelfde doen.
Oké.
Wij gaan proberen te achterhalen of je de route gelopen hebt.
Ik krijg het gevoel dat jullie af en toe wel eens een beetje streng moeten zijn.
Ja, uiteraard. Er zijn altijd mensen die toch proberen zonder de route gelopen te hebben. En hoewel ik daar niet helemaal het plezier van begrijp, die wil ik er wel uithalen, ja.
Ja, dat is toch wel een
ja,
beetje...
Ja, dat is toch wel een beetje sport voor ons. Want het Vierdaagse kruisje is een koninklijk erkende onderscheiding. En ik vind dat je die niet zomaar moet krijgen. Die moet je gewoon volgens de reglementen gedragen.
Oh ja, daar moet je wel wat voor doen.
Daar moet je wat voor doen.
Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Hey, hartstikke bedankt.
Ja, dankjewel.
En succes weer dit jaar.
Ja, dankjewel.
Okay.
Kom even kijken, zou ik zeggen.
Oké.
In de studio. Ja, en we zitten nog steeds aan tafel met Ton Heerschop en met Mitchell, onze debutant. Ja, je vroeg er net al naar, Mitchell, maar Frida bevestigt nogmaals, als je een post mist, dan is er nog niet een directe man overboord.
Ja, precies. Ja. Goed om te weten.
Geruststellend.
Ja, precies. Ja.
Af en toe een foto maken onderweg, kun je laten zien.
Ja, inderdaad.
Kijk, ik ben er geweest, ik liep er.
Ja, en dat kaarsjes echt niet kwijtraken, ook goed om te weten. Ja. Ik ben best wel chaotisch, dus dan moet ik echt goed...
Nee, maar het gebeurt wel hoor, dat mensen tijdens de wandeling bij een controlepost komen en zeggen, ja, ik ben mijn kaartje verloren. Ja, dan worden daar ook de vragen gesteld die Frida al stelde.
Ja,
en dan krijgt men alsnog ook op de controlepost een vervangende kaart om dan... Verder te gaan. Dus geen man overboord als het dat is, maar meld je zo snel mogelijk.
Ja.
Hey Ton, dan moet er natuurlijk voor de Vierdaagse het nodige voorbereid worden. Wat vind jij het leukste aan de voorbereidingen?
Ja, het leukste is eigenlijk niet het werk wat in die voorbereidingen zit, maar de sfeer op kantoor. Als het zo januari, februari... Januari begint het al een beetje te kriebelen. Mm-hmm. Februari krijgen we de inschrijvingen. Nou, dan wordt iedereen al een beetje zo van, oh, dat gaat weer beginnen. En de energie komt er dan in.
Ja.
En zeker als we dan de tweede inschrijfperiode hebben, is het weer spannend van hoe snel zijn we uitverkocht en hoe snel gaat het. Ja, dan bouwt het zich zo snel op en dan is die energie tussen onze eigen vaste medewerkers, ook binnen het bestuur merken we dan dat het weer begint te kriebelen. Ja, dat vind ik het mooiste. Ik bedoel, dat werk, dat is eigenlijk geen werk te noemen. Het is onze hobby. Tenminste, voor mij. Ik ben als bestuurslid ook vrijwilliger. Maar we hebben een aantal mensen vast in dienst. Ja, die genieten er ook van. Dat zie ik ook. En dan hebben we natuurlijk vrijwilligers die dit als hobby doen. Ja, daar komt zoveel energie vrij. Dat vind ik het mooiste. En dat is ook denk ik een beetje de magie van de Vierdaagse. Hè? Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd, als de wereld was zoals de Vierdaagse, dan hadden we geen problemen. Want ja, de sfeer is gewoon uniek.
Even terug naar die aanloop. Want je had het over januari, februari. Het begint te kriebelen. En dan in mei, dan gaan jullie een ronde doen langs de route.
Ja, dat doet onze dienstcontrole, de hoofdcontrole. Die gaat dan een verkenning doen. Die heeft natuurlijk al lang in zijn hoofd samen met zijn coördinatoren waar die wil gaan staan dat jaar. Want we gaan natuurlijk niet elk jaar op dezelfde plek staan. Dat zou wel heel voorspelbaar zijn. En die gaat dan liefst op een mooie zonnige dag de verkenning doen, zeggen we dan maar. En dan gaat hij naar die locaties toe. En dan vraagt hij bij mensen van, goh, kan ik hier... dan, bijvoorbeeld als het ergens in het buitengebied is bij een boerderij, van, goh, zouden wij gebruik kunnen maken van uw toilet? Ja. Dan hoeven we hier geen toilet extra bij te zetten. Nou, dan krijg je meest warme reacties. Mensen zeggen altijd, joh, kom binnen en even koffie. En als je hier straks wil zitten met je mensen, kan het ook. En dan hebben we eigenlijk alleen maar fantastische, leuke reacties krijgen we dan. En dan, als je die post allemaal heeft ingedeeld en we hebben de locaties waar we dan ons natje en ons droogje kunnen krijgen, dan zijn we er klaar voor.
Precies, ja. Hey, en jullie evalueren jaarlijks wat je wilt aanpassen. Want het is niet, die voorbereiding is niet elk jaar hetzelfde. Wat hebben jullie in 2023 verbeterd?
Ja, dat is een goede vraag als het gaat over dit proces. Dit proces is eigenlijk, dit blijft vrij traditioneel nog. Mm-hmm. Wat we wel steeds verbeteren is, proberen te verbeteren, is de veiligheid op de route. Mm-hmm. Ook daar denken we dus ook zeker over na. We hebben vorig jaar een pilot gedaan met de safety car bijvoorbeeld. Dat we zorgden dat er niemand voorbij die car kwam, omdat daarvoor, voor die wagen, was het nog niet veilig.
Weet je, zoals in de racerij.
In de racerij. Dat we het,
alleen rijdt hij dan iets langzamer natuurlijk.
Deze gaat geen, geen 100 km per uur halen. Dat mag logisch zijn. Nee, maar het gaat erom dat je dus wel die veiligheid op parcours waarborgt. En dat hebben we natuurlijk met die safety car bijvoorbeeld gedaan. En voor dit jaar, in dit hele proces van controle, zal er weinig veranderen. Op zich loopt dit zoals het loopt. Dan gaan we hier niet zoveel gek veel aan aanpassen. Nee. Het is ook een beetje de traditie. Mensen vinden het ook heel fijn om dat kaartje in de hand te hebben. Het is heel raar. Ik heb zelf ook een aantal keren gelopen. En dat kaartje is toch wel fijn. Van, ja, ik heb bewijs dat ik het gelopen heb.
Ja.
Dus dan ben je dus in de trein zitten van kaartjes. Vroeger werd het geknipt. Hè? Dat was een beetje hetzelfde. Dat
heel officieel.
Heel officieel, ja.
Ja. Er zijn ook mensen die hem graag willen bewaren. Hè?
Dat doen we dan. Ja, dat doen we alleen met de laatste dag. Dan mogen ze hem bewaren. Ja. Maar de dagen daarvoor, dan moet hij ingeleverd
worden.
Anders kan hij uitgeruild worden. Willen we
ook die laatste wel. Voor in het plakboek.
Ja. Ja, hey Ton, je zei net, het begint alweer te kriebelen, hè? Zo januari, februari. Maar die Vierdaagse Week zelf, waar kijk jij nou het meest naar uit?
Ja, als bestuurslid is die Vierdaagse Week vooral een week van representatie. Hè? Dus ik moet een aantal officiële plekken moeten wij zijn. Maar ja, met name als je die laatste dag in die finish staat. Het is zo hartverwarmend als die mensen voorbij komen. En die staan mij dan te bedanken en mijn collega's te bedanken. Terwijl ja, wij bij bijna 1000 mensen, andere mensen doen we dat. Dus, maar de mensen zijn er zo enthousiast en zo blij. Daar kijk ik elk jaar weer naar uit. Die week is voor mij gewoon een feestje. Dat is echt, dat is het hoogtepunt van het jaar, elk jaar weer.
En jij, Mitch?
Ja, dat lijkt me geweldig. Als je het eind over die Via Gladiola loopt, dan kom je bekenden tegen. Mensen staan je aan te moedigen. Dat lijkt me wel fantastisch.
Ja, dat is het meeste waar je naar uitkijkt in die week?
Dat lijkt me wel geweldig om naar binnen te komen voor al die toeschouwers. Dus de muziek dat lijkt me geweldig. Ja.
Gaan we hopen dat Ton jou daar kan begroeten.
Ja.
Ik moet wel tegen meestal zeggen, de eerste Vierdaagse is het meest bijzonder. Want dat is een wereld van verwondering waar je in terecht komt.
Ja, dat is geloof ik.
Je komt dingen tegen dat je denkt van, dat mensen dit organiseren. En ja, het is, mensen staan langs de kant met allerlei snacks. Hè, van schijfjes komkommer tot spekkies en ik noem het maar op. Maar het is gewoon de sfeer op zich.
Ja, dat lijkt me ook mooi. Als je in die dorpjes doorloopt en mensen staan er allemaal voor hun huizen. En met een muziekje aan en snoep uit de delen, weet ik veel. Dat lijkt me ook wel, me superleuk.
Ja, en als je eenmaal die Via Gladiola hebt afgelegd en je staat daar, komt aan de finish en je krijgt die felbegeerde medaille, dan mag je terecht trots zijn. Ik bedoel, dan heb je wel 200 kilometer gewandeld. Hè?
Ja.
Je kijkt er al helemaal naar uit.
Ja,
je moet nog even beginnen. Maar...
Ja, zeker. Ja.
Ik zou wel iets meer trainen.
Ja, klopt. Ja, ik ga vanaf nu echt heel fanatiek trainen sinds voor afgelopen weekend. Nu ben ik echt begonnen.
Heb je tijdens het trainen al, want je bent echt begonnen, heb je nog iets daarvan dat je denkt van, goh, dit is nou iets waar ik achter kwam. Dit wil ik anderen meegeven die zich nu aan het voorbereiden.
Nou ja, ik ging dus voor het eerst echt trainen afgelopen zondag. Ik had helemaal niks meegenomen voor onderweg of zo. Ja, een flesje drinken, maar voor de rest had ik niks meegenomen. Ik dacht, volgende keer neem ik wel wat mee om wat te snacken onderweg en wat iets meer, nog een flesje water extra of zo, weet je wel. Dat had ik niet bij stilgestaan.
Ja, dus, we hadden het in de vorige aflevering met Maria Hopman ook over. Genoeg drinken en genoeg eten inderdaad.
Precies. Ja, dat ga ik komende zondag wel wat meer van meenemen. Ja.
Nou, hartstikke mooi. Hey, dankjewel. Dankjewel Mitchell. Dankjewel Ton. We zijn een stuk wijzer geworden over hoe het stuk controle eruit ziet bij de Vierdaagse. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen. Maar we hebben nog één ding voor jullie in petto.
Hallo? Hallo?
Lenny, 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 aan de lijn.
Bij de servicedesk komen veel vragen van wandelaars binnen. Zoals de vraag van Ashwat uit Breda. Hij vraagt zich af waarom hij niet minder mag lopen dan de reglementaire afstand. Onze servicedesk-medewerker Lenny geeft antwoord.
Met Lenny van de Booghaard.
Dag Lenny, met Gijs.
Hoi.
Ja Lenny, dat is natuurlijk best wel een flinke afstand. 50 kilometer of 40 kilometer. Waarom mag je niet minder lopen?
Ja, het is inderdaad wat jij zegt, een flinke afstand. Maar het is dan ook een wandelprestatietocht. Dus degenen die deelnemen, die leveren een mooie prestatie. Daar krijgen ze dan een mooie beloning voor. En die beloning is zelfs een koninklijk erkende onderscheiding. Maar ja, dat houdt dus wel in dat je daar ook echt die prestatie voor neer moet zetten.
Ja.
Dus de prestatie die je levert, die wordt bepaald door je leeftijd en je geslacht. Dus jij kan, als je een bepaalde leeftijd hebt en je bent een man, dan moet je bijvoorbeeld 50 kilometer lopen. Mm-hmm. En dat is dan echt jouw reglementaire afstand.
Dat verschil tussen mannen en vrouwen, want tot een bepaalde leeftijd moeten mannen 50 lopen en vrouwen 40. Waarom is dat eigenlijk?
Ja, dat is gebaseerd op onderzoek. Vrouwen hebben natuurlijk een andere lichaamsbouw dan mannen. En daardoor hebben zij een langere hersteltijd nodig na inspanning. Ja, en je kunt je voorstellen als je de 50 loopt, dan zit er minder tijd tussen wanneer je weer gaat starten. Want je komt bij de 50 later binnen dan bij de 40 kilometer. Dus ja, als je als vrouw 50 kilometer loopt, dan heb je dus een kortere hersteltijd. En voor veel vrouwen is dat aan de korte kant.
Ja, dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk een gemiddelde.
Ja, klopt. Inderdaad, ik zeg ook, het is voor veel vrouwen aan de korte kant, maar het is generaliseert en mensen staan altijd vrij om zelf hun afstand te kiezen, zolang dat maar wel reglementair of hoger is.
Ja. En hoe weet ik nou welke afstand bij mijn leeftijd en geslacht hoort?
Dat kun je allemaal terugvinden op de website van de Vierdaagse. Daar staat een leeftijdstabel waar je precies kan terugzoeken wat voor jou de reglementaire afstand is.
Ja, dat zijn uitzonderingen, toch?
Ja, klopt. In enkele uitzonderlijke situaties kan de Vierdaagse dispensatie verlenen. En dat gaat dan over mensen die een blijvende aandoening hebben en waarvan die beperking voldoet aan de Paralympische norm. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar dat zijn regels die zijn opgesteld door de Paralympics.
Mm-hmm.
En als mensen daaraan voldoen, dan kunnen ze in bepaalde bijzondere gevallen kunnen zij dispensatie krijgen.
Mm-hmm.
Het gaat dus echt over deelnemers die een blijvende aandoening hebben.
Nee, het is dus niet als jij de week ervoor griep hebt gehad en zegt van nou 30 is nog wel haalbaar. Daarvoor is het niet.
Nee, absoluut niet. Nee, nee. Het is echt voor mensen die, die aan die Paralympische norm, binnen die Paralympische norm vallen. Ja. Ja.
Nou, helder verhaal weer, Lenny. Dank je wel.
Graag gedaan.
Doei, doei. Lenny, 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 aan de lijn. Ja, en daarmee zijn we aan het einde van alweer de derde route naar de start. Ik ben wel benieuwd hoe de wandelaars er nu voor staan qua voorbereiding. Ja?
Ja, het is misschien wel leuk om even een oproepje te doen. Ja. Dat ze dat vooral kunnen delen met ons via onze social media kanalen.
Ja, dus wil je ervaringen delen, doe dat. Voor nu heel erg veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. En wandel ze vooral.
Veel succes!
Ben je er nog? Je hebt nog één ding van ons te goed. Niemand minder dan Lana Witte de Wit, de wandelaar des vaderlands, heeft nog een wandeltip voor je.
Als medewandelaar hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen dat goede beenspieren heel belangrijk zijn. Maar vergeet ook je buikspieren niet te trainen. Want als je goede buikspieren hebt, kun je je onderrug ontlasten en kun je dus pijn in je onderrug voorkomen. Nou, tip van de dag.